Dames en heren, welkom bij de 62e podcast van De Aandeelhouder. Vandaag even niet met Nico, maar ik heb de eer om hem te mogen vervangen. Vandaag hebben we een speciale gast, Jeroen van Glabbeek, CEO van het in Breda gevestigde ZM.com. Geboren in 1979 en afgestudeerd aan de Universiteit van Eindhoven. Hij bouwde samen met zijn studievriend Gilbert de onderneming van de grond af op. Dus we hebben hier te maken met een echte ondernemer. Hij staat sinds 2 jaar op de beurs via een SPAC initieel. En de aandelen hebben op dit moment een marktwaarde van 567 miljoen. Welkom Jeroen en heel veel dank dat je dit wil doen voor de particuliere belegger.
Ja, nee, leuk om te zijn.
Yes. Ik had een korte introductie voor je over jou gegeven, maar wellicht is het wel leuk voor de luisteraars en de kijkers die CM nog niet heel goed kennen. Kun je in het kort eens uitleggen wat CM.com nu precies doet? Wat is conversational commerce nu eigenlijk?
Ja, nou ja, CM.com is een snelgroeiend technologiebedrijf. We maken technologie en we noemen dat inderdaad software voor conversational commerce. Nou, wat betekent dat? Er zijn heel veel bedrijven, merken, grote bedrijven, kleine bedrijven in heel de wereld die ontdekken nu eigenlijk pas dat al die consumenten nu de mobiele telefoon heel de dag gebruiken. Dat is het primaire scherm waar je heel de dag achter zit. Mm-hmm. Dus het is heel relevant voor een merk of een groot bedrijf om contact te hebben met die consumenten op die telefoon. Nou, hoe doe je dat dan? Vroeger was dat dan, je kan gewoon een e-mail sturen of de website ietsje kleiner maken. Maar eigenlijk willen die consumenten veel liever op een eigen manier communiceren. Hè? Een sms'je sturen, een WhatsApp bericht achterlaten, Instagram. Nou, dat is eigenlijk de wereld van nu en de bedrijven moeten daarop inspelen. En die hebben daar een aantal dingen voor nodig die wij leveren met CM.com. Eén belangrijk ding is het software zelf. Dus stel je zet je open als merk, we hebben dat voor de Grand Prix in Zandvoort gedaan, dat je mensen vragen kunnen stellen met WhatsApp. Dan zijn er ineens 40.000 mensen die een vraag stellen met WhatsApp. Ja, dan heb je dus wel software nodig om dat allemaal te ontvangen en te managen en mensen achter te zetten. Nou, dat is al onze service cloud, dat is een belangrijk snelgroeiend product. Vervolgens ga je dan leren over de mensen beter kennen. En we hebben ook allerlei AI-technologieën, artificiële intelligentie, om dan de antwoorden ook beter te kunnen geven, de consumenten beter te begrijpen. Nou, daar betalen onze klanten ons ook voor. We hebben een terugkerend bedrag elke maand of elk jaar. Mm-hmm. En dan gaan ze op een gegeven moment ook marketingbedrijven, dus één op één mensen ook benaderen van, joh, je bent al heel lang klant bij Corendon. En misschien wordt het wel weer eens tijd om op vakantie te gaan. Nou, ik heb nou iets leuks wat precies bij jou past, want we kennen je inmiddels een beetje. Dus bedrijven willen ook graag persoonlijk mensen benaderen. Dat moet ook op die telefoon, want het komt dichtbij. Ook daar heb je weer technologie voor nodig om dat te managen. Nou, groot deel software. Daar maken we hoge marge op, hoge groei. Maar van oudsher zitten we veel meer, en dat is nog steeds het grootste stuk van de omzet, in het berichtenverkeer zelf. Dus we ontvangen die sms'jes, we sturen ze uit. Het kunnen telefoongesprekken zijn, het kunnen e-mails zijn, het kunnen WhatsApp berichten zijn, allerlei andere kanalen in heel de wereld. En voor elk berichtje wat wij sturen, krijgen we een aantal cent van onze klanten en daar verdienen we ook weer een marge op. Die berichtjes zijn inmiddels ook heel bekend. Het was vroeger stemmen op televisie. Het Songfestival komt eraan. Het is een berichtje van je tandarts om je afspraak te herinneren. Het is misschien een inlogcode van DigiD bij de overheid. Een berichtje misschien van een PostNL van we komen eraan met je pakketje.
Ja.
En dat in heel de wereld.
Ja. Ja, want eigenlijk is natuurlijk wat je zegt, de basis is eigenlijk zoals jullie dat ook in je verslagen zetten, dat noemen we dan CPaaS. Dat is echt het versturen van de berichten. Ja. Dat is ook natuurlijk nog wel 85% van de omzet in 2021 geweest. Dat klinkt natuurlijk een beetje als een commodity, want het is het versturen van een sms. Dus hoe kun je hierin onderscheiden en hoe kun je eigenlijk zorgen dat je dat niet echt alleen maar een prijsvechtersmarkt is?
Ja, nou, daar zijn we heel goed in. We zijn 22 jaar geleden begonnen. We zijn bij far het langste bedrijf met langste geschiedenis in deze markt. Mm-hmm. En dat betekent dat we ook de tijd hebben gehad, 2 decennia lang, om wereldwijd relaties op te bouwen met operators. Je kent in Nederland KPN en T-Mobile, Vodafone. Nou, is natuurlijk in heel de wereld zitten dat soort bedrijven. En daar hebben wij netwerken. We hebben ook een eigen, we noemen dat een cloud platform. Er zijn servers van ons die in heel de wereld staan en verbonden zijn met al die operators. Mm-hmm. En dat we het al zo lang doen en op de schaal waarin te doen, hebben we daar een hele goede relatie. Dus waardoor je veel kan kopen. En dan kan je het ook voor een goede prijs kopen. Dat is een belangrijk ding.
Is het voor klanten makkelijk om te switchen? Dat ze zeggen van, hey, we doen nu de sms'jes via CM, maar we gaan nu naar Sinch of een andere speler in de markt.
Ja, het klassieke CPaaS kan je redelijk makkelijk switchen. Dus je hebt een communicatieplatform als een service. Dat betekent, ja, je hebt software en het bedrijf is in de cloud. Dus je wil gaan communiceren met consumenten. Dan heb je zo'n CPaaS-platform nodig, een communicatieplatform. Nou, je connecteert met ons. En dan kan je dat doen met technische koppelingen. Dat is met een SDK of een API. Programmeurs zijn daarvoor nodig. En veel van onze concurrenten zitten echt daarin. He, dat is Twilio in Amerika, Sinch in Europa. Die zeggen, nou ja, sluit je maar aan. Maak je eigen software, sluit je maar aan. Maar inderdaad, dan kan je ook zeggen, nou, ik sluit me ook aan iemand anders aan. Wat wij altijd gedaan hebben, is juist wat ik ook vertelde. Al die software geleverd. Dus we gaan heel die klant, die helpen we. Je hoeft niet eens een techneut te zijn om je op ons aan te sluiten. Je hoeft niet te kunnen programmeren als je gewoon in de marketing zit of in de support. Dus omdat wij zoveel, zo'n integraal platform leveren, waar heel veel functies geïntegreerd zijn, zijn de klanten bij ons. Die switchen niet zomaar. We hebben een
Want
churn.
Wat was je churn? Ja, sorry.
Ja, nou ja,
churn in 2021?
3%. Hè? Dus dat betekent op omzet, als je het omzet rekent van CPaaS, dat 97% van de omzet blijft gewoon elk jaar. En nog sterker, die 97% die blijft, die geeft het jaar daarna, of gaf in ieder geval vorig jaar het jaar daarna, 34% meer uit dan het jaar daarvoor. Dus wij noemen dat NDR, Net Dollar Retention Rate, een hele belangrijke KPI. Dezelfde klant, dus we hebben helemaal geen nieuwe klant gezocht, we hebben ook niks nieuws verkocht. Dus dezelfde klant, die gaat gewoon een jaar later 34% meer uitgeven, omdat hij meer sms'en stuurt of meer telefoonberichten, telefoonminuten maakt of meer andere soorten berichten stuurt, meer ontvangt.
Dus je hoeft eigenlijk helemaal niks te doen en je groeit al 34%.
Als we geen klant hadden aangesloten op CPaaS vorig jaar, dan waren we 34%. Nou, we hebben wel heel veel geïnvesteerd in sales en marketing. De helft van ons geld gaat daar naartoe. En of de helft van het, ja, van het geld dat uitgeeft gaat aan het groei, besteden we dat. En daardoor is die groei niet 34% geworden, maar uiteindelijk 67% omzetgroei. Ja, maar dat is dus heel veel focus op nieuwe klanten. Maar de bestaande klanten, ja, die zijn dus, die worden dus eigenlijk meer waard over tijd.
Ja. Nou, dat is natuurlijk het mooiste wat je kunt hebben. Want het is ook een compliment van de klant eigenlijk. Als ze natuurlijk steeds meer business gaan doen en dat ze ook de waarde ervan inzien. En wellicht, straks gaan we nog natuurlijk diep in op die investering en op die groei. Maar wat natuurlijk veel luisteraars en kijkers wel willen weten. Ja, de aandelen zijn 60% gedaald. Iemand die schreef op Twitter ook als reactie van, heb je nog een vraag? Die zei van, komt het nog goed? Ja, zo denken particuliere beleggers natuurlijk soms. Maar wat we weten, veel techbedrijven zijn hard gedaald. Maar wat is er volgens jou specifiek aan de hand bij cm.com?
Nou, bij cm.com gaat het eigenlijk heel goed. Dus je moet het ook voor onszelf, hè, er werken hier bijna 1000 mensen inmiddels, niet met elkaar gaan verwarren dat de dagkoers, zeg maar, je beoordelingsgesprek moet gaan worden. Nee. Want het zijn ook soms ook echt de dagkoers die heel erg beïnvloed worden door de markt. En als je kijkt, de afgelopen half jaar is meer dan de helft van de technologiebedrijven in de wereld zijn meer dan de helft van hun beurswaarde kwijtgeraakt.
Ja.
Dus in die zin...
Maar die stonden natuurlijk vaak ook nog wel op een veel hogere waardering dan dat jullie stonden. Want kijk, je hebt bedrijven die op 12 keer de sales stonden met dezelfde groei als jullie. En jullie staan nu op 2 keer de sales en komen van 4 keer sales. Dus het is ook wel natuurlijk wel een verschilletje over waar je stond.
Ja, je kan zeggen dat het aantrekkelijk geprijsd is. Maar waar je naar kijkt, is waar wij vooral naar kijken, is ook op die beurs van hoe doen wij het ten opzichte van de markt. Hè? Dus we hebben duidelijke peers, Twilio, Sinch, er zijn nog een aantal andere, Link Mobility. En als je daarnaar kijkt, performt ons aandeel binnen die CPaaS groep het beste. We zijn dus, of het minst slecht, mag je dan ook wel zeggen in dit geval. Hè?
Ja.
En dat komt omdat de analisten en de beleggers ook wel zien dat wij ook de snelst groeiende zijn in de markt. Hè. Dus van die 67% groei vorig jaar was 62% was autonoom. Dus we zijn 62% autonoom groeien met gewoon nieuwe klanten binnenhalen, aan ons binden, omzet mee maken. En dat is natuurlijk, ja, dat is het hoogste getal in de markt. En dat betekent dat ons product eigenlijk het beste verkoopt. Of wij verkopen niet voor ons product het beste. En dat geeft natuurlijk
het is
heel
natuurlijk
veel...
ook vanaf een lagere basis. Hè? Want als je jezelf met Twilio gaat vergelijken, dat is natuurlijk wel een beetje David en Goliath qua omzet. Dus het is natuurlijk vanaf een lagere basis. Had groei is natuurlijk ook wel wat makkelijker om te doen.
Ja, we groeien. Ja, dat kan je zeggen. Ja, ik weet het niet. We zijn ook weer niet heel klein. Hè? We hebben vorig jaar dus 237 miljoen euro omzet. Ja, dat is toch wel heel wat als je daar dus 30% of meer bij moet groeien. Ook weer dit jaar is toch een hele klus.
Ja, ja. Hey, we kregen redelijk wat vragen binnen over de positieve impact van corona op de omzet in CPaaS. Iemand die schreef ook van 10% van de omzet komt van één klant. Werd geïnsinueerd of in ieder geval gedacht dat zal dan de overheid wellicht zijn. Wat voor impact heeft corona eigenlijk gehad op jullie, waarschijnlijk voornamelijk je CPaaS? Kun je dat kwantificeren?
Ja, kijk, corona heeft natuurlijk op heel veel mensen heel veel impact gehad, vooral ook op onze klanten. En we hebben vanaf het begin van corona zijn al een deel van onze klanten eigenlijk zwaar geraakt. Hè. Bijvoorbeeld, we hebben niet zozeer in Nederland, maar ook bijvoorbeeld in Frankrijk en China. In heel veel landen hebben we veel winkels die veel reclame maken, mobile marketing. Dat is in heel veel landen heel gebruikelijk. Ja, als de winkel dicht gaat, ga je natuurlijk ook de mensen niet meer uitnodigen om te komen. Dus dat viel weg. We doen heel veel ook voor ticketing. Hè. Dat is een mooie samenloop van messaging en software en betalingen. Dus we gaan voor grote festivals en evenementen mensen gaan verkopen voor de kaartjes. Nou, als die niet georganiseerd mogen worden, dan valt het ook meteen weg. Dus we hadden best wel veel. Vroeger was ook een grote klant van ons, nog steeds een grote klant, maar niet meer de allergrootste, zoals Booking.com. Ja, die hadden ook even wat minder hotelovernachtingen, dus ook minder bevestigings-sms'jes op dat gebied. Dus aan de ene kant werden we best wel geraakt in een vrij korte tijd door die corona, 2 jaar geleden, toen het uitbrak. Maar aan de andere kant, ja, zijn we wel flexibel geweest en ook geleerd en gedacht, ja, wat kunnen wij nou doen met onze technologie om de maatschappij een beetje te helpen? En een deel van onze technologie is ook gebruikt inderdaad om overheden en gezondheidsdiensten helpen met wat we nodig hadden. En we konden met onze techniek namelijk telefoon leiden om afspraken te maken, om je te laten testen of om te vaccineren. En als je dan een test gedaan hebt, om de uitslag te sturen. Dat doen we in Nederland, maar ook in veel andere landen. En dat heeft inderdaad weer een omzet boost gegeven, die ook wel compenseerde het stuk wat we kwijtraakten. Nu is het natuurlijk vooruitkijken, wat gaat er nu gebeuren? Hè? Corona, we voelen
Als
nu
je
al een.
die balans ziet dan, want je schreef aan, er zijn wat dingen kwijtgeraakt. We hebben er wat voor teruggekregen. Valt dat dan tegen elkaar? Ik snap dat dat niet heel makkelijk exact te zeggen is, maar ongeveer, valt dat een beetje tegen elkaar weg? Of is het wel dat je meer hebt teruggekregen dan dat je was kwijtgeraakt als impact? Kun je daar iets over zeggen?
Nou, ik denk dat het per saldo wel, als je dus alle effecten bij elkaar optelt, wel een positief effect had op onze groei. En dat kwam vooral omdat het ook het een en ander niet helemaal uitsloot. En dat zie je nu ook de komende tijd. We verwachten, het gaat weer open, er komen weer evenementen, de winkels die maken weer reclame. Allerlei zaken gebeuren allemaal weer in de maatschappij, die om het weer opent. Maar de coronamaatregelen gaan niet helemaal weg. Je kan je nog steeds laten vaccineren vandaag of laten testen als je wil. En dat doen dus ook nog mensen. Dus als je praat over, als wij praten met de overheden op dit gebied, dan zie je dat ze toch aan het kijken zijn hoe kunnen we een aantal van die infrastructuur die we samen hebben opgebouwd, nog laten staan voor de lange termijn. Omdat het zou zomaar weer kunnen. Hè, je kan het niet uitsluiten dat er weer een nieuwe variant komt die misschien toch weer wat ernstiger is en weer wat maatregelen komen. Omdat die effecten elkaar dus niet helemaal opheffen, maar soms bij elkaar optellen, is het per saldo best positief geweest.
Hey, want dat was nog onderdeel van mijn vraag. De grootste klant met 10% van de omzet, dat is de overheid.
Nou, we hebben inderdaad een jaarverslag net opgeleverd. Hè, dus daar kunnen heel veel lezen, honderden pagina's details over ons bedrijf. En ook hoofdlijnen trouwens. En daar staat inderdaad ergens, zijn er ook klanten die meer dan 10% van de omzet zijn. Ja, er is één partner. Dus dat is een softwareachtig bedrijf die meerdere klanten aan ons aanlevert, omdat die de software maken die weer met ons communicatieplatform verbonden is. En als je al die klanten bij elkaar optelt van die ene partner, dan vormt dat samen meer dan 10% van de omzet.
Ja, nu was het eigenlijk in 2021, was natuurlijk de groei van CPaaS, ja, die was bijna een beetje in lijn met de groei van de rest van het bedrijf. En de bedoeling is natuurlijk, althans, ja, zo heb je het in het verleden en altijd gezegd natuurlijk, dat je meer uit payments en platform andere onderdelen wil halen, omdat dat een veel hogere bruto marge heeft. Maar ja, dat CPaaS is een beetje irritant wat dat betreft natuurlijk, dat het net zo hard blijft groeien, want je mix wordt daardoor niet heel makkelijk beter. Dus hoe zie je dat voor de komende jaren en hoe denk je die mix te kunnen verbeteren, zodat we uiteindelijk ook die bruto marge een stuk hoger zien gaan?
Ja, nou ja, dat is eigenlijk ook een luxe natuurlijk. Hè. Onze kernactiviteit, ja, dat is een hele mooie bloeiende markt. Hè. Dus die CPaaS, ja, die markt groeit wereldwijd in zijn geheel 30, 35% per jaar, volgens analisten. Wij zijn de snelst groeiende in die markt, dus wij groeien nog een stuk harder op dat gebied. Wij zijn de snelste groeier. Outperformen de markt daar. En dan hebben we onszelf ook nog opgelegd om met payments en software daar nog overheen te gaan, om die mix in die marge te verbeteren. Want Onze marge op CEPA's is redelijk stabiel. Hè? Dat is een beetje tussen de 16 en 18%. Het gaat licht omhoog de laatste tijd. Dat is best goed, want we zien dat concurrenten die wat meer in die commodity zitten, waar we het ook over hadden, hè, van die API's waar klanten even kunnen switchen en dan koop ze het mensen elkaar uitsturen. Ja. Daar zie je dat de marge wat daalt bij die concurrenten. Nou, omdat wij weer toegevoegde waarde hebben, kunnen wij die klanten beter vasthouden. Want we wereldwijd zitten, kunnen ook in landen werken waar de winst is, waar de meeste winst gemaakt kan worden. Dus voor onze marge is gelukkig stabiel daar. Dat is fijn, dat is een goede basis. Ongeveer de helft van onze marge komt nog steeds uit sms kopen en verkopen. Ja. Maar meer dan de helft komt uit al die andere dingen die we doen aan margekant.
Dus, dat is natuurlijk altijd beloofd dat die bruto marge natuurlijk verder omhoog gaat.
Ja,
dus als dan CEPA's 30-35% groeit, dan moet de rest nog een stuk harder.
Ja, nee, dat klopt. Dus nou ja, als je kijkt 2021, dus afgelopen jaar, was onze totale marge, bruto marge, was 28%.
Ja.
Dat was toch alweer 2% hoger dan het jaar ervoor, toen het 26% was. Dus het gaat wel de goede kant op. We willen ook wel naar die 30% en dan over die 30% heen. Mm-hmm. Want we weten gewoon, als onze bruto marge hoger wordt, dan is er ook meer ruimte onder de streep om ook EBITDA marge natuurlijk te gaan maken.
Ja.
Dus we doen alles om die marge omhoog te krijgen. En dat lukt ook. Het is een paar procent hoger dan het jaar ervoor. En dan investeren we ook veel in. Hè? Dus betekent, als je kijkt hoeveel we investeren in SaaS. We hebben sinds de beursgang 2 jaar geleden hebben we 7 of 8 overnames gedaan.
Ja.
8 volgens mij. En die zijn eigenlijk allemaal op iets van technologie, voor software, AI-technologie, klantcontact, marketingtechnologie. Dus dat allemaal, dat recurring revenue, die annual recurring revenue, dus die terugkerende omzet, om dat maar gewoon ook te blijven stimuleren en op een bepaalde schaal te krijgen. Dat het ook winstgevend wordt en snel gegroeid. Nou, dat is hard gegroeid. Als je kijkt 2 jaar geleden, dus toen we naar de beurs gingen, op dat moment was onze terugkerende omzet van vaste contracten 3 miljoen euro per jaar voor software. Mm-hmm. Aan het eind van het jaar was het nog 22,7, laten we zeggen 23 miljoen euro.
Ja.
Wat jaarlijks komt, dus dat is van 3 naar 23. Dat is een mooie, je ziet het ook op grafiekjes terug per kwartaal, mooi groeien. En dat moet de komende tijd doorgaan. Dat moet gewoon meer substantieel gedeelte worden van de omzet met een mooie marge.
Ja, het is natuurlijk 23, van 2 naar 23, dat is natuurlijk fantastisch, hè? Want dat is keer 10.
Ja.
Alleen op het geheel is het natuurlijk ongeveer 10%.
Op de omzet wel, ja. Maar de marge is natuurlijk veel groter. Hè? Dus als er 3 keer mijn marge op zit, doet het meer.
Want ik vroeg me een beetje af, want van Q3, want eerst vorig jaar ging het heel snel, hè, dat die annual, want jullie zijn daarmee begonnen met publiceren, en eerst ging die annual recurring revenue, die zag je echt zo woef gaan, dat je denkt, nou, dat gaat in een lekker tempo. Alleen van Q3 op Q4 kwam er 2 miljoen bij. Dat was eigenlijk, in verhouding tot hoe het daarvoor ging, was dat een vertraging. Denk je dat je gewoon wel weer datzelfde patroon in een heel jaar in 22 kunt laten zien als wat je in 21 liet zien? Of is wat er in het vierde kwartaal gebeurde wat meer de new normal qua opbouw van annual recurring revenue?
Nou, het zijn 2 effecten. Het is het effect dat het groeit doordat we overnames doen. En het is een deel omdat we dus heel succesvol zijn in die producten te verkopen. Mm-hmm. Kijk, wat je bijvoorbeeld niet zag in het vierde kwartaal vorig jaar, is dat het daar gegroeid werd door overnames, omdat we dat toen dat niet hadden.
Nee.
Nou, we hebben nou net deze week wel weer een overname afgerond. Hè? Die Building Blocks, dat AI-bedrijf.
Ja.
Die heeft ook weer heel veel recurring revenue. Dus dat komt in dit kwartaal wel weer een beetje bij. Dus dan zie je dat dit kwartaal waarschijnlijk wat meer zal stijgen. Het is daar groeien we inderdaad door dat we succesvol zijn in verkopen, en we groeien ook door overnames. Het leuke van dit is wel dat het niet 2 werelden zijn. Het is namelijk, ik zie het meer als 1 vliegwiel. En dus die software die de klanten helpt om beter te communiceren met hun consumenten.
Ja.
Die software dat leidt er uiteindelijk altijd toe dat ze ook meer gaan communiceren. Hè? Dus je gaat meer sms ontvangen of WhatsApp bericht, je gaat ook meer sturen. Ja. Beter, slimmer, met slimmere technologieën. We begrijpen vaak het gesprek goed met AI. We begrijpen de consument nou ook steeds beter met die technologie van Building Blocks, hè, die consumer AI.
Ja.
Maar het jaagt ook die communicatie aan. En meer communicatie leidt weer meer tot meer behoefte aan software. Dus het is echt een soort vliegwiel effect waarbij die software en die transactiebusiness elkaar steeds versterken.
Ja. En wat is het, kan ik het ook zo zien? Kijk, je hebt die CEPA's klanten, dat is heel mooi natuurlijk, maar je hebt best veel technologie toegevoegd natuurlijk in de laatste jaren. Is eigenlijk de voornaamste groei voor zeg maar ook voor je platformbusiness en je payments, is dat omdat je die CEPA's klant meer gaat verkopen? Is dat het, zeg maar, een soort cross-selling? Is dat een hele belangrijke in het verhaal? En dat je daardoor uiteindelijk die CPaaS klant, nou ja, de churn was heel laag, maar dat je eigenlijk doordat je meer geïntegreerd wordt, ook in het mobile sales, in de AI-communicatie met de klant, dat je daardoor eigenlijk, zeg ik dat zo goed, dat een belangrijk onderdeel is van wat jullie trachten te doen, of zit ik helemaal mis?
Nou, dit was wel wat we zelf ook wat meer dachten een aantal jaar geleden. We zijn tot 3 jaar geleden waren we particulier bedrijf. Het was voor de helft van mij en de andere helft van Gilbert. We hebben het samen opgericht. We hadden nooit externe investeerders. Nee. Op een gegeven moment voelden we aan, nu is het tijd. Weet je, heel die wereld wilde bedrijven gewoon op deze. Die weten nu, oké, ik moet nu gaan communiceren met de mobiele telefoons van mijn consumenten. En ik heb er nu technologie voor nodig. Maar we willen voor ons, om succesvol te zijn, we hadden die technologie, was alleen maar, we willen meer marketeers aannemen en meer salesmensen. We moeten heel de wereld dit verhaal gaan vertellen en die klanten binnenhalen. Ja. En we dachten toen ook wel, we hebben al heel veel klanten, dus hoeven ze alleen nog maar meer te gaan verkopen. Mm-hmm. Maar dat is uiteindelijk toch een beetje anders gelopen. We hebben nu op dit moment het meeste succes met het binnenhalen van nieuwe klanten. En dan zie je die nieuwe klanten, hebben we een heel ander gesprek mee. Dus die zeggen, die omarmen onze visie. Die zien dat ook, die consumenten. Ook dat ze behoefte hebben aan persoonlijk contact. Maar dan wel op een grote schaal. Mm-hmm. En dus veel contacten. En dat ze onze technologie nodig hebben. En die stappen binnen. Die komen bij ons. En die nemen eigenlijk vaak al een groep van software af. Van verschillende software tools die we online leveren. En al die berichten erbij. En die kopen eigenlijk het hele pakket. Omdat ze gelijk onze visie omarmen.
Ja.
En dat gaat eigenlijk sneller op dit moment dan die oude klanten die we soms al 10 jaar of 15 jaar hebben, om die meer te gaan verkopen. Dat is ook een kans. Maar op dit moment loopt gewoon nieuwe klanten binnenhalen op die visie en die het hele pakket verkopen, loopt op dit moment het beste.
Oké, op zich zou het mooi zijn natuurlijk als je ook nog het vliegwiel weet te vinden voor de bestaande klanten.
Die dat gebeurt ook al, maar dat gaat niet. Dat
zou fantastisch zijn natuurlijk.
Ja,
dat kennen jullie al heel goed, omdat je churn zo laag is, doe je het al heel lang met ze, zeg maar.
Ja. Ja, weet je wat daar speelt? Is dat die zijn vaak goede klanten, betrouwbaar, zijn al heel lang klant bij ons, loopt goed. Alleen, wij praten dan bijvoorbeeld met inkoop of met IT en die zijn tevreden en het gaat prima.
En niet met strategie.
En om bij die bestaande klanten werken we ons natuurlijk omhoog naar de mensen die wat meer beslissen op de business of op de support, het klantcontact. Maar dan moet je toch weer soms een beetje opnieuw kennis maken. We hebben echt grote klanten, zoals ING Bank of zo. Ja, als je daar iemand kent die iets koopt, wil niet zeggen dat je ook iemand kent ergens anders die dat ook gaat kopen. Dus je hebt daar wel veel werk
mee. Dan moet je eerst 20 lagen verder met zo'n bank.
En dat heeft gewoon zijn tijd nodig. Maar wij zijn echt een data-driven bedrijf. Hè? Dus we kijken naar per product, per land, per klant, per kanaal hoe we verkopen, wat het beste werkt. En we vinden het heel belangrijk dat al het geld dat we steken in sales en marketing, dat we dat ook daadwerkelijk op korte termijn terugverdienen. Ja. Dat kan zijn binnen 1 jaar of 2 jaar of 3 jaar. Maar we meten dat heel precies. Dus ook als wij dus dit jaar ook weer meer mensen gaan aannemen om weer meer te doen met marketing en sales, dan gaan we wel natuurlijk denken, waar rendeert die euro die we extra uitgeven het beste? Ja. En dan zien we toch die nieuwere producten, die softwareproducten. We zien die bepaalde landen waar dat dan weer het beste werkt. En ook die nieuwe klanten aantrekken. Dat is op dit moment voor ons het beste rendement voor ons geld. Ja. Liefst zou je, als je dit jaar een euro uitgeeft, dan groei je het ook nog dit jaar terugverdienen. Nou, zover zijn we nog niet. Het is toch vaak wat er nu binnenkomt, de kosten van marketing en sales zijn toch zo hoog voor een nieuwe klant, dat het toch een jaar duurt of 1 of 2 of 3 om het terug te verdienen. Maar het goede is dat het is terugkeren om, dus het blijft terugverdiend worden. Als je het 1 keer hebt terugverdiend, ga je het ook 2 of 3 keer terugverdienen over tijd. En daarom is dat een goede investering.
Ja, maar het is natuurlijk altijd de goede motivatie. Kijk, wij zijn hier zelf ook ondernemer. Dus we hebben het liefst ook binnen een half jaar de investering terug om hem te werven. Maar zo werkt het jammer genoeg niet altijd.
Nee, dat zou je eigenlijk betekenen als je een ROI van 200% hebt of zo. Hè? En dan, dan zou iedereen de aandeelhouder gaan worden. Ja.
Dus, hey, even een heel andere vraag. Zijn jullie nog sponsor van NAC op dit moment of niet?
Nou, we zijn daar 4 jaar hoofdsponsor geweest. Dat is alweer een aantal jaar geleden dat gestopt is.
Oké, jullie zijn nu een beetje geswitcht natuurlijk naar een andere categorie. Dat noemen we de Formule 1.
Ja. Kijk, NAC was natuurlijk superleuk. Wij komen uit Breda. NAC is natuurlijk in Breda echt een fenomeen. Wij wilden toen een bekendere werkgever worden in Breda, omdat we wisten, we gaan heel veel mensen aannemen. Toen werkten er misschien 100 mensen bij ons of zo, 7 jaar geleden. En dat is goed gegaan. Maar we zijn nu wat. Nu hadden we andere doel. Kijk, NAC is natuurlijk een mooie club. Alleen het is niet de beste van Nederland, zeg maar. Het is niet.
Oppassen, hè?
Er zijn nog clubs die nog beter presteren in de Eredivisie. Zeg nog, die gewoon voetballen in de Eredivisie. En want, die ambitie je, wat... vinden we ook mooi. En als je ziet naar Formule 1, ja, daar zit natuurlijk zoveel ambitie. Gewoon het verhaal, hè, wat de eerste mensen die dus bedacht hebben om Formule 1 naar Zandvoort te halen. Mm-hmm. Ja, dat was. Dat alleen al is een ambitieus verhaal. Hè? 5 jaar geleden of 3 jaar geleden was echt een heel sterk verhaal. Van, nou, ik heb een circuit en ik ga een Formule 1 organiseren in Zandvoort. Ja. Ja, dat geloofde bijna niemand. Dus dat integreerde me al. En de tweede Formule 1 natuurlijk ook. Het is natuurlijk wereldwijd, het is exposure. Maar het is ook een combinatie van mens en techniek. En dat is precies waar wij ons ook elke dag mee bezighouden. Hè? Van hoe kan ik de techniek zo ver krijgen dat het het optimale uit de mens haalt. Maar hoe kan ik die mensen ook zo goed krijgen dat ze het optimale uit de techniek halen. En
bij, die F1 deden jullie eigenlijk, bij de F1 deden jullie eigenlijk alles. Hè? Jullie deden betalingen. Jullie deden de sms-verkeer, ticketing, het hele pakket zat erop.
Ja, het gebeurt eigenlijk bijna nooit dat een klant nog helemaal niks heeft als die bij ons binnenkomt. Hè. De meeste klanten die hebben al eens iets georganiseerd of hebben al een winkel of hebben iets. Nou, deze Formule 1-organisatie was gewoon een nieuwe, echt een totaal nieuw. Ja. Die hadden nog nooit eerder Formule 1 in Nederland. Nee. Die hadden niks, die hadden geen klanten, geen omzet, geen manier om met klanten te communiceren, geen database, geen kassasysteem, geen alles niet. En dat is natuurlijk heerlijk natuurlijk als je daar binnen kan komen.
Speeltuin.
Ja, omdat dan kan je gewoon, dan hoef je niet integreren of je hoeft niet stap voor stap op te bouwen. Je hebt geen roadmap of een traject. Je zegt gewoon vanaf dag 1 komen wij gewoon alles leveren. En dat hebben we ook gedaan. En het is natuurlijk ook, het is het grootste evenement ooit vanuit de Nederlandse geschiedenis. Hè? Dat er gewoon honderdduizenden mensen in een weekend naar één plek komen.
Ja, ik was dat er ook. Dat was echt fantastisch. Ja. Dat was echt heel gaaf.
Dus het gaat ook nog wel ergens over qua omvang. En we hebben daar eigenlijk alles met het maken heeft met de kaartverkoop van tevoren. De communicatie met alle fans. En dat zijn er veel meer dan alleen de mensen die een kaartje hebben gekocht. Ja. Dat hebben we ook kunnen doen op een hele moderne manier. Ook veel leuker als dat het vroeger ging. Dus je hoeft niet zeg maar op zo'n piekmoment heel snel een kaartje kopen. Je kon je gewoon registreren en een relatie opbouwen met het merk. En doorlopend communiceren we nog met mensen die misschien in de toekomst een kaartje gaan kopen. Ja. En op het moment zelf hadden we ook de laatste techniek, de hele nieuwe manieren van betalen die in Nederland nog nooit eerder gedaan werden. Nee. Dus je kon bijvoorbeeld betalen op sommige plekken met je pinpas en dan tegen een telefoon aan. Dus zonder een pinterminal. Dat was de eerste keer in Nederland dat gebruikt werd. Dus vond ook het was onze plek om innovaties te laten zien. Nee. En die nieuwe manier van communiceren. Nog nooit eerder heeft een evenementenorganisator het aangedurfd om te zeggen, nou heb je een vraag, stuur mij in WhatsApp. Ja. Dan gaat niemand aan beginnen. Ik denk, daar krijg ik heel veel WhatsAppjes. Nou ja, deze durfde het wel aan. Dus dat was ook een mooie showcase voor ons.
Ja, misschien een hele vervelende vraag in deze dan. Heb je liever dat NAC in de Eredivisie komt of dat Max Verstappen weer wereldkampioen wordt?
je mag
neutraal blijven hoor.
Nou, kijk... ik weet nog dat NAC ooit een keer, wij werden hoofdsponsor van NAC de dag dat ze degradeerden. En dat was bewust over, want het degradeerde, alle fans bleven fan, alle sponsors bleven, alleen de hoofdsponsor stopte. En dat vond ik zo stom, dat dacht, nou dan willen wij dat wel overwegen. Mm-hmm. Ik weet ook nog dat NAC toen een keer promoveerde. Dat ging het echt het dak eraf van Breda, zeg maar. Dat was één groot feest. Nee. En in voor Breda's begrippen denk ik wel dat NAC promoveert, alleen al nog niet eens de winnaar wordt van de Eredivisie, dat een ongekend feest is. Maar Max Verstappen is natuurlijk ook wereldklasse gewoon. Dat kan je niet anders.
Laten we het dan op NAC houden, want je moet morgen ook weer over straat natuurlijk. Dus dan houden we het op NAC. Hey, misschien even terug naar, jullie willen natuurlijk heel hard groeien en blijven groeien. Wat natuurlijk opvalt, en dat is ook geen verrassende vraag, is dat de kosten die groeiden met 91% op een omzet die met 67% groeide. Wat mij ook opviel was eigenlijk dat de kosten voor werknemers 77% groeiden en eigenlijk de overige kosten nog veel harder met 117%. Kun je gewoon die veel ergere groei van kosten ten opzichte van omzet, dat ten eerste. En ten tweede dan ook even stilstaan bij die overige kosten, want dat vind ik altijd een beetje een vervelende element als ik iets zie waar ik geen idee heb wat het is.
Ja, nou goed om dat met elkaar te vergelijken. Ik denk heel verstandig. Hè? Uiteindelijk is een gezond bedrijf dat er meer geld binnenkomt dan eruit gaat. Dus je moet beide in de gaten houden. Je kijkt naar omzetten. Dat is echt naar 67% gegroeid. Heel mooi. De onderliggende, de bruto winst die we maken, die omzet, die was zelfs 88% gegroeid. Hè? Dus dat is eigenlijk het geld dat we kunnen uitgeven. Als je 88% meer binnenkomt aan marge. Alleen, dat hebben we ook gedaan. We hebben 91% meer geld uitgegeven. Dus dat is natuurlijk, die kosten gingen eigenlijk niet voor de baten uit, maar gingen gewoon gelijk op met de
Ja.
baten de afgelopen jaren. Nou, wat hebben we nou gedaan de afgelopen jaren? Natuurlijk hebben we mensen aangenomen. Dat was goed. Het is goed jaar om mensen aan te nemen, nog steeds coronatijd. Om goed talent te vinden. Hadden we ook nodig voor verder groeiende toekomst. Hè. Dat zijn veel salesmensen die dus nu pijplijn hebben opgebouwd van nieuwe klanten die we de komende jaren gaan confronteren. Er worden ook programmeurs bij die software hebben gemaakt, dat we de komende jaren ook gaan exploiteren. Dus heel veel groeigerelateerde kosten.
Hoe lang duurt het voordat zo'n salesman een beetje up and running is?
Ja, geef het 6 tot 9 maanden. Hè. Dus je komt bij ons, je krijgt wat trainingen, je gaat naar buiten, je gaat wat mensen binnenhalen, dan gaan we deals sluiten, die klanten worden aangesloten. En dus als je zeg maar in juli vorig jaar gestart, gemiddeld zijn al die nieuwe salesmensen vorig jaar gemiddeld een halverwege het jaar gestart natuurlijk. Ja, dan zie je dat ook gemiddeld nu zo'n beetje na 3 maanden ook gaan converteren. Hè. Dus dat is dan de bedoeling en dat zien we ook. Nou, de kosten. Wat hebben we dan voor kosten gehad? Kijk, we hebben best wel veel eenmalige kosten ook wel gehad. Toen wij naar de beurs gingen 2 jaar geleden, waren we een bedrijf met ongeveer 250 medewerkers. We zijn nu vandaag de dag een bedrijf met bijna 1000 medewerkers. Ja. Dus ja, 3 keer zo groot sowieso, maar bijna 4 keer zo groot. Omzet zelf, we hadden toen 80, 90 miljoen omzet. Nou, dit jaar is het, was het afgelopen jaar 237 miljoen. We groeien snel, dus run rate doen we nu al veel meer omzet. Ja. Dus ook wel zeggen 3 of 4 keer meer. Nou ja, zo'n groter bedrijf, wat 3 keer 4 keer groter is, heeft natuurlijk ook een groter fundament nodig. En dan moet je denken aan IT-servers, het implementeren van HR-systemen die wereldwijd, ja, heb je toch weer een ander systeem nodig als je in 23 landen zoveel mensen hebt. Je moet denken aan voor sales ook wat software, zo'n CRM-pakketten. Dus we hebben eigenlijk het fundament voor ons bedrijf, wat je eigenlijk goed was voor 200, 300, 400 mensen, hebben we eigenlijk geïnvesteerd om het opnieuw te bouwen voor wat voor 1000 mensen meer nodig is. Er zijn veel eenmalige trajecten waar je dan consultants hebt en dat soort dingen die dat allemaal implementeren. Zijn we klaar mee? Hè? Dat draait nu allemaal lekker. We kunnen nu weer lekker gerust doorgroeien. Dus we verwachten ook niet dat die kosten, zeg maar, weer verder in dezelfde mate verder moeten gaan stijgen.
Je ziet natuurlijk wel vaak dat de bedrijven die rapporteren, dat ze dan zeggen eenmalige kosten, dat ze dat als een speciaal lijntje erin zetten.
Ja, doen we niet. Nee, want dat ben ik met je eens. Want jij vroeg dan, wat zijn die kosten? Dan leg ik het uit. Maar het is niet dat wij zeggen, nou, genormaliseerd of geschoond voor eenmalige kosten hadden we eigenlijk minder kosten.
Nee, je had een EBITDA natuurlijk van 3 miljoen negatief. Waarschijnlijk zat er dus, kun maar zo zeggen dat er misschien wel ruim meer dan 3 miljoen eenmalige kosten in zat, omdat je heel hard moest opschalen.
Ja, we rapporteren het niet precies zo, maar je vroeg wat zijn dan die overkosten? Ja, ik kan een paar andere voorbeelden noemen. We zijn ook in 4, 5 andere landen gestart. Hè, dus dan open je een nieuw kantoor. Het starten van een nieuw kantoor heeft ook wat eenmalige kosten. Je moet vaak een entiteit oprichten, laten we zeggen een BV in Brazilië. Je moet dat kijken hoe gaat het met die belastingssysteem. Daar heb je wat mensen nodig om dat goed te implementeren eenmalig. Je hebt wat, misschien een kantoortje inrichten. Je moet je site dan bijvoorbeeld in Brazilië in het Portugees vertalen. Hè? Dan moet je al die artikelen laten vertalen. Daar ben je ook even mee bezig. En dus je hebt altijd dat groeien heeft ook wat eenmalige kosten soms die je even neer moet zetten. En dan staat die site er in het Braziliaans of in het Portugees dus. En dan kan je weer verder. En dat soort dingen doen wij dus elk kwartaal. Zelfs overnames. We doen elk kwartaal een overname.
Heb je weer advieskosten, et cetera.
Ja, je hebt toch een advocaat nodig en een adviseur misschien of wat dan ook. En die kosten neem je meteen. Hè? Dus vroeger was het wel eens dat activeerde je of zo, dan schreef je over tijd af. Maar tegenwoordig is het zo met IFRS. Oké, als je vandaag een advocaat inhuurt voor deze overname en dat kost een bepaald bedrag, dan gaat het deze maand meteen in de kosten, ben je het thema vanaf. Dat komt ook elk kwartaal wel weer een keertje terug. Dus dat soort kosten zitten in dat kostenpatroon wat dus gestegen is. En nu op een niveau is dat je wat het fundamenten hebben voor verdere groei. En natuurlijk is het zo dat willen wij dus meer winst gaan maken. En dat willen we. Ja, moet je dus gaan zorgen dat die omzet blijft stijgen, die marge blijft stijgen en die kosten minder hard.
Ja, want als ik ben altijd geïntrigeerd, want ik probeer, ik ben ook analist, dus ik probeer altijd mijn modellen te maken en zo. En dat is altijd heel vervelend met wat voor metrics dan ik weer aan kom zetten. Maar eind 2016 had je 116 verkopers in dienst, salesmensen. dan had je eind 2020 had je 273 verkopers in dienst. En eind 2021 396 verkopers. Nou, je zegt net van, god, dat duurt ongeveer 6 tot 9 maanden voordat die verkopers gaan bijdragen. Ja, als ik dan zonder nieuwe verkopers een simpel sommetje maak, wat dan de verdiencapaciteit zou moeten zijn, of de omzetcapaciteit al zou moeten zijn, dan kom ik al op een run rate wat je zou moeten zitten van 330 miljoen aan omzet, op basis van als jouw salesmensen die eind vorig jaar waren, hè, als die dan allemaal volledig draaien, dan zou je toch al wel een enorme omzetcapaciteit hebben. Want het is natuurlijk, je bent qua personeel op verkoopgebied, 116 naar 400, zeg maar. Dat is bijna keer 4 gegaan in 2 jaar. Ja. Alleen, je omzet is bij lange na nog niet keer die 4. De omzet gaat fantastisch, maar die is nog lang niet keer 4 gegaan, zeg maar. Hoe zie jij dat? Want ik denk dan van, er zit nog heel veel in het vat, omdat er gewoon al heel veel verkopers zijn gerecruit en die moeten nu gaan bijdragen.
Ja, kijk, het grootste deel van de omzet is gewoon bij ons terugkerende omzet. Hè. Dus dat zijn klanten die we al hadden, die blijven bij ons, die geven nog een keer wat meer uit elk jaar. Mm-hmm. En die moet je tevreden houden. Nou, die business is heel gezond en heel winstgevend. Mm-hmm. En dus daar houden we gewoon onderstreep gewoon geld aan over. En nou, dan heb je volgens gaan we daar dus extra klanten, dat is vooral CEPA, zeg maar, daar gaan we extra klanten zoeken. Dan nog is dat een winstgevende business. Mm-hmm. Alleen we investeren ook in payments en in SaaS. En dat is echt een opbouwende business die heel snel groeit. En daar gaan de kosten echt wat meer voor de baten uit. Mm-hmm. Maar inderdaad, ja goed, afgelopen jaar 237 miljoen omzet. We hebben ook gezegd, nou, dit jaar verwachten we toch wel meer dan 30% groei. Mm-hmm. En ook als je 237 miljoen pakt en daar 30% weer optelt en dan erboven, dan zit je inderdaad in de 300 miljoen mm-hmm. en een stukje erboven, wat dan de omzet uit zou kunnen komen dit jaar. Ja. En als alles goed gaat, dan is het nog wat meer. Maar je kan ook eens een keer pech hebben, kan eens een keer tegenvallen. Dan kun je weer wat minder. Dus er zit toch wel een bandbreedte in natuurlijk. Het is niet een wetmatigheid van als je zoveel verkopers aanneemt, dan gaan ze ook zoveel verkopen.
Nee, okay.
We meten dat natuurlijk continu. Data gedreven nemen we een soort resource allocatie beslissingen. Van wie nemen we aan, waar gaan we die plaatsen, welk land en welk product zetten we die op. Ja. Proberen we continu te optimaliseren. Dus je wordt ook steeds efficiënter en effectiever in je werk. Omdat je ook meer data krijgt, betere beslissingen kunt nemen. En die pakken dan ook over het algemeen goed uit. Maar er zit natuurlijk altijd een klein beetje onzekerheid in. Ja. Maar wij verwachten zelf ook dat het in de 300 miljoen is.
Jullie zeggen altijd, want we hebben natuurlijk ooit over gehad, jij wilde bij de beursgang, had jij gezegd, 35% plus. Toen zeiden de investmentbankers, 30% klinkt ook goed. Alleen je geeft net ook al aan, de CEPA's-markt alleen al groeit met 30-35% is de verwachting van de markt. En de rest moet harder groeien, want anders dan verbeter je je mix niet. Dus het is ook een beetje, je wil natuurlijk ook gewoon harder. Dus die 30 is eigenlijk een beetje, komt altijd een beetje over van, want je gaf ook aan bij de jaarcijfers. Nou, we zijn het jaar ijzersterk begonnen. Zie je dat nu nog steeds? Wat je bij de jaarcijfers zei, dat het jaar heel sterk begonnen of zich doorzet?
Ja, nee, dat klopt. Hè. Dat was inderdaad, hebben we dat gezegd. Het was in februari geloof ik, toen we met de kwartaalcijfers uitkwamen. Op 17 februari en toen had ik net januari binnen. Nou, echt goede maand geweest. Goed gestart. Veel nieuwe leuke klanten erbij. Bestaande klanten doen het goed. Verder, weet je, op dit moment is inderdaad onze officiële guidance dan. Ja, we gaan meer dan 30% groeien. En dat trekt natuurlijk veel aandacht. Maar wat eigenlijk nog veel belangrijker is, is niet alleen die omzet groeit, is natuurlijk ook van, gaat je marge ook harder dan 30% omhoog. Hè? Dus die extra omzet ga je die ook meer aan verdienen. Dus je komt steeds je voegt steeds meer waarde toe aan nieuwe klanten waar je meer aan verdient. En uiteindelijk is het ook van, hoe hou je je kosten onder controle? Dat die minder hard groeien en dat je dus op een gegeven moment winst gaat maken. Hè? Dus van oudsher werd veel gefocust over op groei alleen. Maar ik denk dat we steeds meer ook teruggaan naar onze strategie die we al hadden. He, van we zijn naar de beurs gegaan, we hebben geld opgehaald, dan wilden we de groei versnellen, dat is gelukt. Nu zitten we in een veel snellere groeisituatie. En nu gaan we weer terug naar wat we altijd gedaan hebben. En dat is namelijk ook gewoon winst maken. Want die 20 jaar dat het een particulier bedrijf was voor mij en Gilbert, moesten we ook gewoon elk jaar eerst geld verdienen voordat we het konden uitgeven.
Klinkt bekend.
Ja, maar dat is toch wel een beetje waar we vandaan komen.
Je had 100, In 2021 123 mensen sales aangenomen. Is dat het aantal wat je per jaar nog nastreeft, ook voor 22? Want procentueel gezien wordt de groei dan natuurlijk qua salesmensen steeds kleiner. Hè? Dus dat is een logisch gevolg. Maar, want je gaf ooit in een gesprek wat we hadden gehad van, nou, zoveel mensen kunnen we ongeveer goed in onze organisatie integreren. Want ja, je kunt er wel 500 aannemen, maar dat lukt je gewoon niet. Nee. Is die 123 van 2021, is dat een beetje, ik pin je er niet op vast, maar dat is iets wat je goed aan kunt qua groei, qua salesmensen?
Nou ja, 123 is dat salesmensen. Totaal hadden we 255 FTE, hè? Ja. Dus fulltime equivalent. Dus het aantal mensen nog iets meer, maar 255 fulltime banen gecreëerd vorig jaar. Kijk, ik zou het best ideaal vinden als je zegt, nou, we groeien lineair in die kosten, terwijl die omzet en marge juist, we exponentieel groeien, als die omzet zoveel procent bij komt en die marge ook nog een keer omhoog gaat, maar je kosten gewoon lineair groeien, dan ontstaat daartussen natuurlijk een heel stuk marge die je gewoon als EBITDA-marge kan houden. Dat is gewoon winstgevendheid. Dus idealiter zou ik zien dat we ongeveer lineair groeien in het aantal mensen, terwijl we naar het exponentieel groeien in de marge, zodat je die winst ook gaat maken die in de toekomst ligt. Nou, of het allemaal precies lineair is, weet je, het hangt af van hoeveel mensen zouden wij willen aannemen, hebben we nodig, kunnen we op een goede manier inzetten, maar ook hoeveel mensen kun je vinden. Ja. Het is natuurlijk niet zo dat er eindeloos veel mensen zijn die allemaal getalenteerd en geschikt zijn en voor een redelijk salaris
Heb je last van die krapte op de markt en hoe motiveer je die mensen om bij jullie te komen?
Ja, er is natuurlijk krapte. Het is wel zo, op de krapte op de arbeidsmarkt er zijn heel veel andere dingen in het leven op dit moment, die zijn vaak oneerlijk verdeeld. Hè? Dus er zijn in principe te weinig mensen om alle banen in te vullen. Maar die mensen die er wel zijn, die kiezen toch vaak voor leuke bedrijven waar ze graag werken en op een leuke manier bijdrage kunnen leveren en er ook goed voor beloond worden. En wij zijn echt wel een goede werkgever. We staan ook wel goed bekend. Mensen willen ook graag bij ons werken. Ja. Dus ondanks dat op macro-economisch gezien wat krap is op de arbeidsmarkt, vinden wij nog steeds wel de goede getalenteerde mensen die we zoeken. We zoeken ook breed. Hè? Dus we zitten het hoofdkantoor is in Breda, maar we hebben alleen in Nederland al 2 kantoren in Amsterdam, 3 in Utrecht, in Enschede, Arnhem en Maastricht. En dan zitten er ook nog eens 23 andere landen met kantoren. Dus we kunnen best wel verschillende mensen ook op verschillende plekken talent aannemen. Ja. En dat lukte tot op nu toe goed. Afgelopen 2 jaar ging het heel goed tijdens corona, omdat veel andere mensen in de branche wat meer op de rem stonden qua groei. Mensen waren wat voorzichtig. Terwijl wij net het plan hadden van we hebben nu dat geld opgehaald. We gaan het nu laten zien. We gaan nu die mensen aannemen. Corona of geen corona. We gaan gewoon die groei laten zien. Nu is natuurlijk iedereen wil wel mensen aannemen en gaan groeien. Omdat die angst van corona weer een beetje is geëbt. Nu hebben we weer nieuwe problemen in de wereld natuurlijk. Maar goed. Het gaat nog goed. Maar we blijven selectief. Ja. Dat wil ik ook zeggen. Hè, van, kijk, 1000 mensen aannemen is zo moeilijk niet. Hè? Maar, maar 100 goeie is wel heel moeilijk. Oeh. Dus dat is net als met overnames. Is het ook met recruitment. Je moet ook toch wel dicht bij jezelf blijven. En weten wat je wel en niet wilt. En als het er niet is, moet je het ook gewoon niet doen. Selectief blijven en bij je waarde blijven.
Ja. Hey, misschien even terug naar wat je net zei. Ik vond het wel leuk natuurlijk, want je gaf aan van we zijn altijd ondernemer geweest, stonden niet op de beurs. Dus we moesten winst maken, want dat was noodzakelijk. Nou ja, dat herken ik ook als ondernemer, dat je dat moet doen. Want je kunt niet de hele dag naar de bank gaan om geld te lenen. Ik vind het wel, want je geeft er nu specifiek zo aan. En ik had ook het idee dat bij de jaarvergadering of bij die call, zeg maar, dat jullie een beetje, een beetje in de hoek, niet in de hoek werden gedreven, maar er is natuurlijk een enorme switch op de markt. Hè? Eerst was het van, waarom groei je niet 80% of waarom niet 90%? En nu is het, wanneer ga jij eigenlijk winst maken, beste CM.com? Dus er is een enorme switch onder beleggers. Je zegt dat nu ook zelf natuurlijk. Hè. We willen ook wel weer terug naar, hè. Net als ondernemers, we willen winst maken. En bij die call destijds had je, beleggers willen graag een soort, een beetje een gevoel hebben voor de route naar. Ja. Kun je daar misschien nu, nu zijn nu toch 1,5 maand langer en die vragen zullen waarschijnlijk veel gesteld zijn ook door beleggingsmeetings die je hebt gehad. Kun je wat meer gevoel geven bij de route voor de komende jaren over hoe je dat ziet?
En dan ja, nou, ja, kijk. Model. Het liefst wil je natuurlijk altijd weten, nou, welke dag is het inflectiepunt en vanaf ja, dan ga je winst maken en hoeveel dan. Ja. Nou, de werkelijkheid is, ja, het zijn al heel veel maanden dat we winst maken. En dan af en toe maanden dat je verlies maakt. En op een gegeven moment krijg je steeds meer maanden dat je wel winst maakt. En dat op een gegeven moment een omklappunt is. Maar wanneer dat precies
Misschien, kijk, bij de IPO gaf je uiteindelijk aan dat jullie uiteindelijk streven naar 20% EBITDA-marge op de langere termijn. Nou, je staat 2 jaar op de beurs. Nou, nu is nu is de vraag, wat is voor jou de lange termijn en voor mij de lange termijn? Maar laten we zeggen, een jaartje of 6, 7. Dat is, vind ik best lang. Dus ja, je zit nu 2 jaar ben je onderweg. Dus je hebt dan zeg maar nog 4, 5 jaar te gaan. Dus ja, wat is dan het routeplan om uiteindelijk op die stip die je hebt neergezet destijds te komen van die 20%?
Ja, nou ja, het begint natuurlijk met die omzet, hè, die er is, die blijft en die ook groeit. Hè, dat is het over meer dan 30%. Vervolgens krijg je dus de marge, hè, die stijgt ook. Die kwam van 26% in 2020, naar 28% afgelopen jaar. Nou, hopelijk wordt het dit jaar weer wat meer. En dan gaan we door die 30 heen op een gegeven moment. En dan van die 30 ook weer nog een beetje omhoog. Hè. Ja. Op lange termijn kan het ook een stukje hoger dan 30 worden als we meer software verkopen, meer andere diensten die hogere marges hebben. Dat is aan het gebeuren. Dat zien we gebeuren. Zagen we ook in cijfers vorig jaar terug. Op een gegeven moment gaat dus die marge omhoog. Komt meer geld binnen. Ja, je geeft ook meer geld uit. Maar dat, wat ik ook al zei, dat moet een beetje lineair gaan. Dus we hebben, kijk, wij doen geen uurtje factuurtje business. Hè? Alles wat wij doen, wordt gedaan door servers. Die servers die staan in heel de wereld. Die zijn ons eigendom. Die draaien dag en nacht. En die, ja, die leveren die software af. Die versturen die sms'jes, die kopen ze in, die verkopen ze. Dus in principe is heel onze business eigenlijk geautomatiseerd. Als we vanavond allemaal naar huis gaan, dat is niet, want er zitten dag en nacht mensen hier, maar dan zou het bedrijf nog een hele tijd gewoon door blijven draaien met geautomatiseerde business. Dus het is schaalbaar. Dus dat betekent niet om 2 keer zoveel omzet te maken, hebben wij echt niet 2 keer zoveel mensen nodig. Dat kun je in principe met dezelfde basisgroep en een paar mensen extra die klantcontact onderhouden.
Hè, support, die operationele hefboom moet gaan werken.
Ja, en dat zou je dus de komende jaren moeten gaan zien. Die omzet omhoog, marge omhoog, dus die bruto marge gaat nog wat harder. Kosten onder controle. Ja. Wel blijven groeien het aantal mensen, maar gewoon wat meer rechte lijn. Mensen goed opleiden, trainen, efficiëntie erin. Laat die operationele hefboom op een gegeven moment. Ja, en dan kan je dus die marge maken, misschien 10% EBITDA marge, later 20% EBITDA marge. Dat moet gewoon te doen zijn als je kijkt naar de type business dat we draaien. En de markt waarin we zitten. Is dat gewoon een lange termijn goal, doelstelling om dat te doen.
Ja, nee, kijk. Ja, alleen hè, toch even, je hebt een convertible uitgegeven, 100 miljoen. Dat is best wel een stevige convertible geweest. Kijk, ik snap ook wel dat het nog een aantal jaren is. Alleen, je ziet wel op de beurs nu natuurlijk dat er bij bedrijven die convertibles hebben die nog 3 jaar lopen, dat daar nu al een beetje gezeur over komt van wat is dan je winstgevendheid uiteindelijk. Kijk, als ik die 30% omzetgroei van jullie doorreken en ik zeg van, goh, dan haal je 10% EBITDA-marge in 2025. Dan zit je toch nog steeds op een net debt EBITDA zou je dan nog weer zitten van 1,5 keer. Kijk, het is heel lang weg, 2026, maar het is een stevige lening. Hoe kijk je daarna?
Ik heb die reeks soms zelf zo niet paraat, maar ik geloof het meteen. Hè. Hebben de 1,5, dat is gezond, hè. Dat zou kunnen. Hè. Als je gewoon een winstgevend bedrijf bent, kan je natuurlijk 1,5 keer winst wel lenen. Dat is volgens mij heel, heel haalbaar. Maar er zijn natuurlijk alternatieven. Hè, dus inderdaad, september hebben we 100 miljoen opgehaald, convertible bond. 2% rente betalen we erover, het is 5 jaar. Ja. Dus we hebben nog 4,5 jaar te gaan. En over 4,5 jaar moet je op een of andere manier die 100 miljoen aflossen. Als je niet vanzelf converteert in aandelen. Als je een bepaalde threshold haalt. Volgens mij moet die €54 halen. De beurskoers. Dan wordt het, kan het omgezet worden in aandelen.
Dat leek toen wel makkelijk haalbaar. Maar nu is de wereld weer wat anders.
Ja, maar weet je. Over 4,5 jaar is de wereld echt weer anders. Ja. En intussen ook nog wel een paar keer. Het is allemaal heel dynamisch op dit moment. Ja. Goed, dus we kunnen of hij converteert. Dat kan. Ja. Of we... Je kan een nieuwe convertible uitgeven. Dat gebeurt ook nog wel eens, zodat je hem doorrolt, zeg maar. Of je...
Dat gaat mij er meer even om. Mijn eerste vraag was over die route naar die marge. Ja. Want je beleeft meer in algemeenheden antwoord geven van tuurlijk willen we uiteindelijk dan naar 10 en naar 20 en dan komt die operationele hefboom. Alleen ja. Ik denk dan zelf van ja, er moet wel gewoon een heldere route zijn, want je hebt gewoon die lening, die is in 2026. Ja. Dus op een gegeven moment moet je natuurlijk wel, ik snap dat het nu te vroeg is, maar dat je uiteindelijk natuurlijk wel gewoon helder moet hebben van we gaan van 2 naar 4 naar 10 en dan hebben we 1,5 keer EBITDA. En als de omzet natuurlijk veel harder groeit dan die 30%, en dat gevoel krijg je natuurlijk voor nu nog wel, dan is het hoef je ook geen 10 te hebben, maar dan moet je bij wijze van spreken 7 hebben, omdat je een hogere omzet hebt.
Ja, er zijn best wel alternatieven, hè? Dus wat ik zei, in een van de alternatieven is dat je hem dan terugverdient, kan ook, hè? Misschien heb je dan al zoveel winst gemaakt dat je hem gewoon aflost. Het kan ook zijn dat hij niet uitgegeven wordt, hè? Want op dit moment staat die 100 miljoen gewoon netjes op de bank, hè? Dus dat is ook nog een alternatief. En dan heb je natuurlijk de alternatief dat hij wel wordt uitgegeven en dat je hem dan moet herfinancieren met schuld bij een bank en dat je dan die net hebt. Nou, dat alternatief is ook duidelijk op onze radar. Dus wij denken dat het inderdaad, we begrijpen dat we op dat moment meer EBITDA moeten maken voor een gezonde leverage op die 100 miljoen. En we denken dat dat ook haalbaar is. Dat moet echt een van de scenario's ook zijn om ook te kunnen aflossen. Want als je die alternatieven allemaal op tafel hebt, hè, want ik kan hem converteren, ik kan aandelen uitgeven, ik kan een nieuwe convertible doen, ik kan hem gewoon terugverdienen, of ik kan hem herfinancieren. Ja, dan hoef je tegen die tijd ook niet zo bang te zijn wat de uitkomst is voor dat herfinancieren, omdat je gewoon 3, 4, 5 reële opties hebt. En daar wil je natuurlijk wel komen. Dat hebben we al bedacht natuurlijk voordat we de convertible uitgeven. Je wilt niet in een soort squeeze te komen natuurlijk, dat je eigenlijk out of options bent op dat moment. Ja. Maar alles ziet er nu naar uit dat we tegen die tijd meerdere reële opties hebben om dat te herfinancieren op een gezonde manier die dan ook past. En winst maken om dus een goede net leverage te hebben bij een eventuele bankschuld is ook duidelijk een van die scenario's die we zeker op tafel willen hebben laten liggen. Ja.
Ja. Dus misschien een beetje samenvattend de omzet, de doelstelling van de IPO van minimaal 30%. Dat blijft natuurlijk gewoon 4 overeind. En tot nu toe zien jullie hamer er ook op. Ja, het is minimaal 30% en we gaan zien hoe zich dat ontwikkelt. Meer weer focus op winstgevendheid is toch wel een beetje wat de markt wenst, maar waar jullie zelf ook wel naar kijken en waar je misschien ook wel wat meer comfortabel mee voelt als heel lang ondernemer te zijn geweest. Geen probleem om mensen aan te trekken op de arbeidsmarkt. Alleen verwacht wel meer de groei aan aantal mensen zal en de kosten zal meer lineair zijn. Waarbij de bedoeling is dat we die hefboomwerking echt gaan zien in de resultaten van CM de komende 1, 2, 3, 4 jaar.
Ja. Ja, en lekker blijven inspelen ook op ontwikkelingen. Hè. Ik bedoel, er gebeuren altijd dingen die je niet verwacht. En daar moet je dan toch heel snel van leren. Op inspelen. En dat blijf je overkomen. Ook in deze onzekere tijden. Als je toch kijkt van oké, kan ik het product iets anders maken. De markt iets anders aan het land kijken. Er zijn altijd dingen die je gebeuren in het leven. En dan moet je ook wel gewoon je aanpassingsvermogen als bedrijf ook wel echt op orde houden. Als je praat over het aantal mensen. Ja, weet je, of je vindt wat meer talent, nou dan groei je wat harder op termijn. Ja. Of je vindt wat minder talent, nou dan maak je wat eerder winst. Dus het is niet per se dat ik hoef kiezen tussen twee kwaden. Ik denk dat beide scenario's voor ons goed zijn. En we plannen op een beetje daar een gemiddelde, veilige lijn tussen.
Ja, en je bent nu 20 jaar, sta je aan het roer. Verwacht je de komende 10 jaar ook nog aan het roer te staan?
Ja. Liefst de komende 20 jaar. Ja.
20, oké.
Ja, ik vind 40 jaar een mooie tijd. Ik ga om inspiratie bij andere bedrijven. Ik vind Abels Industries altijd een fantastisch mooi bedrijf. Dat gewoon heel klein begonnen ze met 100.000 schulden en nu een miljardenconcern. Ja, hoe? Ja. Door 40 jaar consistent te blijven groeien. Want ook fantastisch dat wij de
hoofdcommissaris te doen natuurlijk.
En overname, maar altijd consistent. Voor net de prijs, goed visie, is mooi bedrijf, goed geïntegreerd. Ja. Altijd goed geleid gewoon. Ken het bedrijf ook beter leren kennen, omdat onze voorzitter van de Raad van Commissaris, Martin van Pernis, ook daar 12 jaar commissaris is. En dus dat was ook echt voor mij ook wel een inspiratie. Ja. Nou, die gaat binnenkort met pensioen, die is 77, de oudste commissaris van Nederland op dit moment. Mm-hmm. Van beursgenoteerde bedrijven. Er komt een nieuwe commissaris, dat is de CEO van Randstad, Jacques van den Broek.
Oké.
Dat wordt onze nieuwe.
Komt hier uit het dorp, want die had hier ook een keer een presentatie bij ons gegeven. Dus
ja.
Fantastisch man.
Ja, nee, kijk, Randstad is ook zo'n bedrijf. Dat is ook gewoon, hè, die Frits Goldschmidt is door zijn fietsen
Ja.
ding gaan uit zijn bureau beginnen. En nu
Ja.
is het de top 4 van de wereld, volgens mij. En ook heel veel crisis meegemaakt, altijd aangepast, doorgegroeid. Net bedrijf, goede reputatie. En nou, Jacques van den Broek is daar volgens mij 8 jaar nu CEO van geweest. Dat wordt nu onze voorzitter van de Raad van Commissarissen.
Ja.
En ja, zijn we ook heel blij mee. Dat is ook zo'n inspirerend bedrijf. Terug naar die 40 jaar. Ik weet niet precies hoe lang Frits Goldschmeding dat gedaan heeft. Maar dat is ook gewoon een man die dat gewoon komt. Dus blijven leren en dat heel groot gemaakt heeft.
Ja, moet alleen wel, we moeten wel mee met onze tijd natuurlijk. Want over 20 jaar dan zijn we niet meer, ben je niet meer de jongste, maar ja, ik ook niet.
Nee, dat klopt. Ja, dat
Ja,
is ook zo. Ja, ik ben
het gaat snel.
43 jaar oud. Gemiddelde
Ah,
leeftijd in een CM is 35 jaar. Dus ik ben
vijf,
hier
oké.
al een oude
Okay.
man aan het worden. Ja,
Ja,
begint al.
nu al, ja. Hey Jeroen, ja, super veel dank dat je hebt willen meewerken aan deze podcast. Gaan we de podcast beëindigen? Wel even nog kort het verzoek dat je je computer even wil laten aanstaan, omdat het eventjes moet worden geüpload, allemaal alle tekst. Dus dat had ik van tevoren moeten zeggen, maar dat was ik vergeten. Heel veel dank en ja, hopelijk tot in de toekomst en dat we elkaar weer mogen zien.
Doen we. Dank je wel.
Dankjewel.